Goedemorgen gemeente, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze eredienst. Ook heten wij welkom alle gasten, kerkradioluisteraars en allen die verbonden zijn via het internet of later de dienst beluisteren. Voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, dominee Foppe. Collecten in deze dienst zijn er 3 collecten. De eerste collecte is bestemd voor Bartimeus. Deze zal gehouden worden aan de avondmaalstafel. De tweede collecte is voor de kerk. Deze zal gehouden worden voor de slotzang. De derde collecte is voor de wijkas. Deze zal gehouden worden bij de uitgang en bij de koffiehoek. Uiteraard worden alle collecten van harte bij u aanbevolen. Bloemengroet. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Vogel van Wijk. Die verblijft in het Beatrix ziekenhuis, kamer 349. We zoeken nog een vrijwilliger om de bloemen te overhandigen. U kunt zich daarvoor na de dienst melden bij de heer Bot. Startweekend. Voor deelname aan de diverse activiteiten tijdens het startweekend eind van deze week kunt u zich tot uiterlijk maandag 11 september, dus morgenavond, opgeven. Het liefst via de website pggrotekerk.nl of anders via de contactpersonen op de startweekend flyer. We hopen op een actieve deelname om samen het nieuwe seizoen te starten. Diensten voor volgende week zondag 17 september om 9:30 in de Grote Kerk onze eigen predikant dominee Foppe. 'S middags om 16:00 een torendienst bij de Grote Kerk, dominee Foppe eveneens. Vanmiddag komen we als gemeente weer samen, maar dan in de Exoduskerk. De dienst begint om 16:45. Voorganger in deze dienst is eveneens dominee Foppe. Het is dan de voortzetting en dankzegging van het heilig avondmaal. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We wensen u een gezegende dienst en we vangen deze aan met het zingen van Psalm 186, vers 4 uit Toonhoogte.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij horen in deze dienst over Melchizedek, de koning van Salem, het latere Jeruzalem. Wij zingen daarom uit Psalm 48, daarvan het eerste couplet, waar het ook gaat over het zingen voor de God van Salem, van Jeruzalem. Psalm 48, couplet 1. Wij zingen couplet 4 en 6 uit dezelfde psalm, nadat wij het geloof hebben beleden met de woorden van de 12 artikelen. En ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
vermaakt tot aan het uiterst eind der aard. Uw rechten op dit God is onze God. Hij is onze
Laten wij bidden. O Allerhoogste God, Schepper van hemel en aarde, U die in Jezus Christus ons nabij komt, ons pad doorkruist, wij danken U dat we hier zijn. Op deze plaats van rust, van verkondiging, van viering, van ontmoeting met U en met elkaar. Wij bidden U, wees met uw geest aanwezig, zodat ons verstand wordt verlicht, ons hart wordt geopend. Wij iets van U mogen geloven en ervaren, uw grote belofte van vergeving, van vernieuwing, van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Het lijkt soms zo ver weg als we om ons heen kijken, in het gewoel van deze wereld. Het lijkt soms zo ver weg als we ook in onszelf kijken. Maar Heere, doe ons vandaag naar U kijken. U ontmoeten. Wie U bent in uw Zoon Jezus Christus. U kent ons. Met onze hebbelijkheden en onhebbelijkheden. Met onze goede en kwade gedachten, met onze hoop en wanhoop, met ons geloof en onze twijfel. Maar U komt ons tegemoet en zegt ons, genade zij U en vrede. Daar danken wij U voor. Heere in de hemel, laat deze dienst ons optillen naar uw toekomst. Ons nieuwe moed en kracht geven. Het geloof versterken en de hoop vernieuwen. Dat bidden wij. Voor allen die hier zijn. Voor allen die thuis meeluisteren. Verheerlijk uw naam die heerlijk is. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Wij lezen verder uit het Bijbelboek Genesis. De afgelopen weken hebben wij naar de stem van God vanuit dit Bijbelgedeelte, vanuit dit Bijbelboek gehoord. Hoe Abraham altaren bouwde. Zijn vrouw verloochende door de heidense farao weer teruggezet werd in het beloofde land. Hoe hij lot liet kiezen, zo hoorden we afgelopen woensdagavond tijdens het bezinningsmoment. En dan komt er een hoofdstuk vol oorlogsgeweld. Wij beginnen te lezen bij vers 14. Vers 14 van hoofdstuk 14. Genesis 14 vanaf vers 14. Toen Abram hoorde dat zijn broeder als gevangene weggevoerd was, bewapende hij zijn geoefende mannen die in zijn huis geboren waren, 318 man, en hij achtervolgde hen tot aan Dan. En hij verdeelde zich 's nachts tegen hen in groepen, hij en zijn manschappen, en versloeg hen en hij achtervolgde hen tot aan Hoba, dat links van Damascus ligt. En hij bracht alle bezittingen terug. En ook zijn broeder Lot en zijn bezittingen bracht hij terug, evenals de vrouwen en het volk. Toen trok de koning van Sodom hem tegemoet, nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedor Laomer, en de koningen die bij hem waren, naar het dal Shave, dat is het tegenwoordige koningsdal. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei: gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. Tot zover uit het eerste Bijbelboek, uit Genesis. Wij lezen uit het Bijbelboek Hebreeën, waar we, zoals de deelnemers van de Bijbelkringen van afgelopen seizoen wel weten, maar we ook de persoon van Melchizedek tegenkomen. Hebreeën 7 lezen wij. Van Jezus wordt gezegd dat hij priester is naar de ordening van Melchizedek. En dat wordt dan uitgelegd wat dat inhoudt in hoofdstuk 7. Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem, een priester van de Allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet toen hij terugkeerde naar het verslaan van de koningen en zegende hem. Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij, al dus de vertaling van zijn naam, koning van de gerechtigheid. En verder was hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede. Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde. Maar aan de Zoon van God gelijk gemaakt, blijft hij in eeuwigheid priester. Merk nu op hoe groot hij geweest is. Iemand aan wie de aartsvader Abraham zelfs een tiende deel van de buit gegeven heeft. Diegenen uit de zonen van Levi die het priesterschap ontvangen, hebben wel volgens de wet de opdracht om tienden te nemen van het volk, dat is van hun broeders, hoewel die ook uit het lichaam van Abraham voortgekomen zijn. Hij echter, die niet van hem afstamt, heeft van Abraham tiende genomen en heeft hem gezegend die de beloften gekregen had. Tot zover. Wij gaan als inleiding op de verkondiging zingen uit de Koningspsalm. Psalm 72, wij zingen daarvan couplet 9 en 10. Psalm 72, couplet 9 en 10.
Zijn naam en roep.
Gemeente, wij zingen zonder verdere aankondiging naar het amen van de verkondiging uit Psalm 104, het achtste couplet. Psalm 104, couplet 8. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei: gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit, en geloofd zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. Met name het 18e vers vormt het uitgangspunt voor de verkondiging. Geroepen gemeente van Jezus Christus. Zou hij moe geweest zijn? Opgebrand. Dat zou zomaar kunnen. Want Abraham heeft oorlog gevoerd en strijd mat je af. Abraham en oorlog, hoe is dat eigenlijk zo gekomen? Nou, op een dag komt er iemand bij Abraham, een boodschapper uit het heetst van de strijd. Iemand die ternauwernood ontsnapt is. Toen kwam er iemand die ontkomen was, vers 13, en vertelde het aan Abraham, de Hebreeën. Abraham, er is oorlog gevoerd, en ook de zoon van je broeder, je neef Lot, is ook weggevoerd. Ja, de keuze van Lot voor Sodom blijkt toch niet zo'n hele gelukkige keuze te zijn geweest. Abram bedenkt zich niet als hij dat hoort. Hij verzamelt een leger en trekt ten strijde. Dat is wel mooi, hè? Dat Abram Lot niet loslaat. Abram zegt niet, ja Lot, dat heb je er nu van. Dan had je ook maar niet voor dat mooie Sodom moeten kiezen. Jij koos voor de heb, voor de economie. Jij koos met je ogen en niet met Gods belofte. Wat krijg je er nu van? Nee, Abram gaat toch op pad om Lot te redden. Prachtig toch? Ja, dan kun je natuurlijk denken, ja, het was natuurlijk ook wel familie, hè. Bloed kruipt waar het niet gaan kan. Het is toch je neef. Nou, dat zal waar zijn. Maar het is, gemeente, wel heel opvallend dat we nu juist, wanneer dit beschreven wordt, niet lezen over die familieverbinding. Want in vers 14 van hoofdstuk 14 staat, toen Abram hoorde dat zijn broeder als gevangene weggevoerd was. Zijn broeder. En daarmee staat er in het Hebreeuws het algemene woord voor naaste. Alsof die Bijbelschrijver wil zeggen, het gaat nu even niet om het feit dat het ook nog het zoontje was van zijn broer, zijn neefje. Nee, het gaat hier om zijn naaste. Lot wordt hier niet in familieverhoudingen getekend, maar in naaste verhoudingen. Een oorlog voeren om je naaste te bevrijden. Abram blijkt een succesvol strateeg. Nou ja, als we natuurlijk de woorden van Melchizedek later serieus nemen, dan moeten we zeggen, de Heer heeft hem gezegend. Met een klein leger, als was het een Gideonsbende, wint hij de strijd. 318 man. Veel en uitgebreid hoe Abraham dat gedaan heeft, wordt er niet over geschreven. Hij versloeg hen, zo lezen we eenvoudig. De Bijbel is geen oorlogsboek. En dan komt Abraham terug van de oorlog en ontmoet hij twee koningen, twee vorsten. Toen trok de koning van Sodom hem tegemoet. Vers 17. Allereerst dus de koning van Sodom. En vervolgens, ja, vervolgens verschijnt ook Melchizedek, de koning van Salem. En ja, die koning van Sodom wordt weliswaar eerst genoemd, maar het verhaal gaat vervolgens verder met de koning van Salem. Opmerkelijk is dat. Is Abraham dan meer geboeid geweest door die koning van Salem dan door die koning van Sodom? In ieder geval houden we vandaag deze volgorde maar aan. Eerst de koning van Salem en dan van Sodom. Over die koning van Sodom gaat het dus vanmiddag. Welkom. En ik denk, gemeente, dat deze volgorde ook door de Bijbelschrijver heel bewust zo gekozen is. Dat hij eerst in zijn opschrijven die koning van Sodom aan laat komen en dan wordt dat ineens doorkruist door die koning van Salem. Die is toch belangrijker. Dat is een wijze volgorde. Ontmoetingen met koning van Sodom, koningen van het nemen, kunnen maar beter voorafgegaan worden door ontmoetingen met koning van Salem, de koning van het geven. Melchizedek, de koning van Salem. Ja, in dat hoofdstuk 14, we hebben het niet helemaal gelezen, maar daar buitelen natuurlijk al die namen van koningen over elkaar. Amravel, Arioch, Kedalaoma, Bera, Bersa. Het zijn er in totaal 9 die je tegenkomt in dat hoofdstuk. 9 koningen. En dan ineens Melchizedek. 10. Hij lijkt wel uit de lucht komen vallen. Out of the blue. En ja, hij is koning van Salem, de plaats die later Jeruzalem gaat heten. Maar u hoort het wel, Salem, dat is shalom, vrede. Melchizedek, koning van gerechtigheid, van tzaddik. Koning van de vrede. Hij verschijnt ineens waar 9 andere koningen over elkaar buitelen. Midden in het oorlogsgeweld, in het strijdperk van het leven. Hij kwam van al zo hoge, van al zo ver. En wat doet hij? Hij geeft brood en wijn. Hij versterkt Abraham na de strijd. Hij versterkt degene die zijn naaste wil redden en gered heeft. En hij was een priester van de Allerhoogste God, zo lezen we. Nou ja, wat doet een priester? Die zegent, toch? Dat is toch de taak van een priester? Dat doet Melchizedek ook, hij zegent. Gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste. Melchizedek is dus koning van gerechtigheid, van vrede, en hij is priester. Dat is een combinatie die we verder nergens in de Bijbel tegenkomen. Zo'n combinatie van koning en priester. Abraham wordt gezegend door een vreemde koning, een vreemde priester. 9 koningen voeren oorlog. Lacham in het Hebreeuws. En de 10e geeft brood. Lechem. Het is wonderlijk hoe het allemaal zit hier. Hele bijzondere figuur dus, die Melchizedek. Hij duikt zomaar op. Hij is van een hele andere orde dan die andere koningen. En hij doorkruist met zijn orde ook de orde van die andere koningen. Hij is een koning, zo zei ik al, niet van nemen, maar van geven. Een koning die versterkt. Een vredevorst die zegent. Een priesterkoning. We komen hem in het Oude, in het Eerste Testament, verder nauwelijks meer tegen. In Psalm 110 nog. Waar het gaat over de priesterordening van Melchizedek. Hij is dus een soort messiaanse figuur. Zo is hij ook in het Jodendom altijd wel gezien. Deze koning van Jeruzalem, die versterkt en zegent. Eeuwen later hangt er net buiten Jeruzalem een man aan een kruis. Plotseling uit de hoge hemel tussen de mensen gekomen. In het strijdgevoel tussen de koningen van het nemen kwam hij, de koning van het geven, een vredevorst. En net als bij Melchizedek is zijn afkomst eigenlijk ook een groot mysterie. Niet zomaar in te passen in de aardse geslachtslijsten. Hij is ook out of the blue. En net als Melchizedek een ander type koning was, zo is ook deze man een heel ander type koning. Als we dat ergens zien, dan is dat wel waar hij hangt, aan een kruis. Daar zien we toch dat het waar is. Hij neemt niet. Hij komt niet zoals de koning van Sodom om nog te onderhandelen. Hij is niet van de heb. Hij geeft. Daar geeft hij zichzelf ten offer. Hij offert zichzelf priesterlijk op. En ik hoor uit zijn mond: neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u verbroken is. Neemt, drinkt, dit is mijn bloed. Deze priester verzoent en deelt zichzelf verzoenend uit en is zo de vredevorst. De vredevorst van ons met God. Maar ook de vredevorst die zegt: er zal gerechtigheid komen op deze aarde. Broeders en zusters, er is heel veel aan de hand in deze wereld. Heel veel strijdgewoel, veel oorlog, heel veel leed, meer nog dan we eigenlijk kunnen zeggen. Er is vooral ook heel veel ongerechtigheid, wat maar doorwoekert soms. Maar midden in dat strijdgewoel is er een koning van gerechtigheid gekomen. Melchizedek. Niet voor niets wordt hij gezien als een type van Jezus. Er wordt gezegd dat Jezus de priester naar de ordening van Melchizedek is. Deze koning is van een andere orde en hij is bezig recht te zetten. Dat deed hij aan een kruis. Dat doet hij vandaag en dat zal hij doen wanneer hij terugkomt om te oordelen levenden en doden. Hij zal recht zetten. De koning van Salem en Jeruzalem zal het middelpunt van vrede worden, van shalom. Deze koning van gerechtigheid is vanmorgen present. Ja, er zijn koningen van Sodom om ons heen. Maar er is ook die andere koning, Jezus Christus. Hij is de koning-priester. Hij is de vorst die brood en wijn, die tekenen van verzoening als hartversterking uitdeelt, juist voor moede pelgrims. Ik heb u Melchizedek voorgesteld, voor zover dat kan, want het blijft een mysterieuze figuur. Daarin is hij toch ook een heenwijzing naar Jezus, de koningpriester. En Jezus, hij zegt tegen kinderen van Abraham, tegen mensen die in het spoor van Gods beloften willen leven, die willen horen naar die vreemde stem: kom, neem, eet brood en wijn en proef de vrede met God, de vrede die komt. Jezus Christus, hij is de koning van Israël en daarom kunnen wij inderdaad, te midden van het strijdperk van dit leven, ons hoofd omhoog steken. Omdat we weten van vrede. Omdat we proeven van gerechtigheid ten opzichte van God. En ook in deze wereld. God geeft de wijn tot vreugde voor het hart bereid. En de olie die een glans op het aanschijn spreidt. En het liefelijk brood dat onze kracht moet voeden. Hij wil ons dus verkwikken en behoeden. Amen.
Wij lezen als inleiding op de viering van het heilige avondmaal. Het tweede gedeelte van het avondmaalsformulier. Laten we nu vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heere voor ons het avondmaal heeft ingesteld, namelijk dat wij dat doen tot zijn gedachtenis. Wij zullen hem op de volgende wijze gedenken.
Wij vertrouwen allereerst in ons hart ten volle dat onze Heer Jezus Christus volgens de belofte die vanaf het begin aan de vaderen in het Oude Testament gedaan zijn, door de Vader in deze wereld is gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. En de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld, in het bijzonder toen hij onder de last van onze zonde en van Gods toorn in de hof van Gethsemane bloedig zweet heeft uitgeperst. Daar werd hij gebonden, omdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelf zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, opdat hij de schuldbrief van onze zonde daaraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd, tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, toen hij met een luide stem riep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond van genade en verzoening bevestigd, toen hij zei: het is volbracht. Opdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood, dankte, brak het en gaf het zijn discipelen en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij na het avondmaal de drinkbeker, dankte, gaf hem die en zei: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Dat betekent: zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze drinkbeker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en ook verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout over in de dood en vergiet mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven, even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt, en even zeker als u met de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. Uit deze instelling van het heilige avondmaal door onze Heer Jezus Christus wordt ons duidelijk dat hij ons geloof en vertrouwen richt op zijn volkomen offer, dat eenmaal aan het kruis is geschied, want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. Aan het kruis is hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommen, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Zo hebben wij door die geest die woont in Christus het hoofd en in ons zijn leden, met hem waarachtige gemeenschap, en krijgen wij deel aan al zijn weldaden, het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Bovendien is het door die geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden, zoals de heilige apostel spreekt: omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood. Uit vele graankorrels wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken. En uit vele geperste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank, die zich tot één geheel mengt. Zo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, samen één lichaam vormen. Omwille van Christus, onze geliefde zaligmaker, die ons tevoren zo bijzonder heeft lief gehad. En dit zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige en barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Ook deze morgen zijn er een aantal broeders en zusters uit het andere landen dan ons land in ons midden. En zij die Jezus als verlosser en Heer beleiden, nodigen wij ook van harte aan de tafel van de Heer om zo vorm te geven aan Gods wereldwijde kerk. Laten wij nu, opdat wij dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en hem met een waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laten wij bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest zo in onze harten wil werken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen hoe langer hoe meer aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. Wij bidden u dit, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden. En wij niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons en wij in hem. Wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament en verbond van genade, dat wij er niet aan zullen twijfelen dat u voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn, die ons onze zonde nooit meer toerekent en die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefheid met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal in de tekenen van brood en wijn sterken in het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof dat wij ook deze morgen hebben beleden. Hoor ons zo, Vader, Zoon en Heilige Geest, uit genade. Amen. Terwijl de tafel klaar wordt gemaakt, zingen wij uit Psalm 63, daarvan het eerste couplet. Psalm 63, couplet 1. Geliefden in de Heere Christus, opdat wij dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, laten we niet bij de uiterlijke tekenen van brood en wijn blijven staan, maar ons harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarin wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. En laten wij er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Christus, de koningpriester, hij nodigt om te versterken door brood en wijn. Kom, want alle dingen zijn gereed. Brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging die wij dankzeggend opheffen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Hoewel er verschillende tafels zijn, is het één viering en eigenlijk ook één tafel. Iets van die eenheid merken we ook door het schriftgedeelte wat we lezen. Een doorgaande lezing aan de verschillende tafels uit Romeinen 5. Romeinen 5, wij lezen de eerste 11 versen aan de verschillende tafels aan deze rondgang, vers 1 en 2. Wij zingen daarna van U zijn alle dingen, couplet 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. In het midden der woestijn wil hij laven met hemelse gaven, met brood en met wijn. Kom, want alle dingen zijn gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging die wij dankzeggend opheffen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We lezen verder uit Romeinen 5 en zingen daarna ook verder uit het lied wat we al ingezet hebben, het tweede couplet. Romeinen 5, vanaf vers 3. Wij roemen niet alleen in de hoop op de heerlijkheid van God, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding, en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is. Ga heen in vrede. Fijn dat de kinderen weer terug zijn. Ik zat me eigenlijk af te vragen wie van jullie thuis, misschien moet je me even de vinger opsteken, want jullie zitten nu weer een beetje verspreid, eet van zilveren borden. Helemaal niemand. Zo zeg. Ja, ik ook niet hoor. Nee, ik denk zelfs onze koning niet. Ik heb pas in de krant gelezen dat de koning een nieuw servies krijgt. Als er soms andere koningen komen eten in het paleis. Dat is wel heel mooi, hè? Het servies van de koning. Nou zouden we natuurlijk avondmaal kunnen vieren gewoon ook op stenen borden. Of op houten borden, dat kan best. Maar we doen dat op zilveren borden. Dat is eigenlijk om te onderstrepen dat het een koningsmaaltijd is. We eten natuurlijk met elkaar, maar we zijn bij de koning te gast. Dat moeten we goed onthouden als we avondmaal vieren. Dat we bij de koning aan tafel zitten. En om dat te bedenken dat dat zo is, helpt het wel een beetje. Als het van het mooie zilver is. Dat is het eerste. We zijn bij de koning te gast. En het tweede, wat je ook goed kan onthouden waarom het zo mooi zilver is. Dat is als we avondmaal vieren, dan denken we ook aan een grote bruiloft die komt. Als Jezus de koning terugkomt. En bij een bruiloft, ja, daar hoort natuurlijk ook wel heel mooi. Heel mooi borden en feestelijk. Dus het is een koningsmaaltijd en het is een feestelijke maaltijd. We denken ook wel hele serieuze dingen, dat de Heer Jezus aan het kruis hing. Daarom zien mensen er wel eens een beetje ernstig uit als ze daaraan denken. Maar we kijken ook vooruit naar de bruiloft die komt. En daarom, gemeente, broeders en zusters, kunnen we ook met een glimlach, als het ware, weer naar elkaar en naar God toe, de avondmaalstafel, verlaten. Hij, de koning van Salem, de vredevorst, hij nodigt. Kom, want alle dingen zijn gereed. Brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging die wij dankzeggend opheffen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor de goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. bij de koning aan tafel. Maar dit is een bijzondere koning. Want we hebben gezongen, wie komt tot u gevloden, wie gij geen redding biedt, gij laat de zondaar noden. Nog eer hij tot u vliet. Dat is als het ware het selectiecriterium van deze koning. Dat je zondaar bent en je als zondaar ziet. En dan ben je hartelijk welkom om te proeven van genade, van gerechtigheid en vrede. Kom, want alle dingen zijn gereed. Er zijn aan deze rondgang nog enkele plaatsen vrij, zoals u ziet. Daarom zal deze rondgang, zoals het er nu uitziet, de laatste rondgang voor deze viering van de morgen zijn. Kom, want alle dingen zijn gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging die wij dankzeggend opheffen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Romeinen 5 vanaf vers 9. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Wij zingen couplet 4 en 5. Shalom. Gemeente, wij willen de Heer danken en voorbeden doen. De bijzondere voorbeden, althans de concrete voorbeden, hopen wij in de middagdienst te doen. Laten wij samen de Heer danken en bidden. Vredevorst, wonderlijk raad, sterke God, Vader der eeuwigheid. Zo noemen wij u en zo laat u zich zien en zo laat u zich proeven. Als de priester koning van Salem, die wil versterken met brood en met wijn, waarin wij verzoening proeven. Vrede met God, waarin wij gerechtigheid proeven, met u. En hoop ontvangen voor een wereld waarop gerechtigheid wonen zal. Wij loven en wij prijzen u dat u ons op deze wijze, als broeders en zusters, als mensen uit verschillende volken, samenbindt. Wij danken u voor deze hartversterking. Laat zij vruchtbaar zijn in ons leven. De moed en de hoop vernieuwen. In het strijdperk van dit leven, het gewoel van oorlog, het geraas van natuurgeweld. Machtige God, zo danken en zo loven wij u. Onze ogen zijn op u. Aanvaard onze dank. Hoor ons bidden. In de naam van Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heiland. Amen. Wij zingen onze slotzang, psalm 150, couplet 1. Daarvoor mag u uw gaven geven. Geef ze met liefde tot de Heere en zijn dienst. gemeente drie dingen nog. Het eerste is dat u alle hartelijk welkom bent om elkaar nog te ontmoeten. Om met elkaar koffie te drinken. Ook de gasten heel hartelijk welkom.
Het tweede is dat we,
zoals ik in de verkondiging al zei, twee koningen ontmoeten. En Sodom, de koning van Sodom en de koning van Salem. En juist de ontmoeting met de koning van Salem geeft aan de ontmoeting met de koning van Sodom een hele bijzondere kleur. Zo zullen we vanmiddag ontdekken. Wij leven ook te midden van koningen van Sodom. En ik nodig u daarom heel hartelijk uit om ook vanmiddag aanwezig te zijn. Het derde is wat u al in de weekbrief hebt gelezen. Dat de toren van het kerkgebouw, want als er geen kerk was geweest, was er toch ook echt geen toren geweest. 500 jaar bestaat althans. Het is 500 jaar geleden dat het hoogste punt is bereikt. Wij hopen daarom volgende week zondagmiddag een torenviering te houden. Bij goed weer buiten aan de voet van de toren. En het is mooi als u daar natuurlijk allemaal bent. Maar het zou ook mooi zijn als u nog mensen meeneemt. En om dat wat te vergemakkelijken kunt u bij de uitgang van de kerk een kaart meenemen waar een uitnodiging op staat om
voor deze torenviering om die bij te wonen die u aan buren, bekenden, vrienden of mensen waarvan je denkt die willen misschien wel een keer mee om die kaart te overhandigen.
Ik hoop eigenlijk dat we kaarten tekort hebben straks. Welkom en maak daar gebruik van. Gezegend door de vredevorst, de priesterkoning, mogen wij weer vanuit deze ontmoeting naar ons huis gaan. Verhef uw hart tot God. Ontvang en draag met u zijn zegen en wees een zegen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.